Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Ja, als je internationaal gaat met je SaaS-bedrijf, overweeg je misschien een country manager of iemand in een soortgelijke rol aan te nemen. Een cruciale hire dus. Of misschien overweeg je wel een andere cruciale positie in te vullen in jouw bedrijf, waar veel verantwoordelijkheid en ownership bij komt kijken. En je stelt je dan misschien wel wat vragen over de invulling van die rol. Dus hoe ziet de rol van een country manager er eigenlijk uit? Wat zijn de verantwoordelijkheden die daarbij passen? En wat zijn do's en don'ts bij het aanstellen van zo iemand? Vandaag is Koen Stam te gast. Hij is country manager van een Duitse unicorn, Personio. Met zo'n 2000 medewerkers en honderden miljoenen aan funding is dat een SaaS-bedrijf dat ik al een tijdje volg. En vandaag krijgen we dus een klein inkijkje, met name in het Benelux-team, waar Koen dus voor verantwoordelijk is. Want het SaaS-bedrijf heeft zo'n 35 customer-facing mensen in de Benelux. En Koen stuurt je team aan en hij vertelt over deze rol als country manager. En hij geeft tips aan founders die ook willen internationaliseren of een cruciale hire willen gaan doen. Ja, deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. En voor fans van automatisering is er goed nieuws. Want recent is LeadInfo Autopilot gelanceerd. Een module waarmee je jouw leadgeneratie op, jawel, Autopilot kunt zetten. Het is eenvoudig in te stellen. Ga naar leadinfo.com/saasbazen om dat eens te proberen. En dan is hier mijn gesprek met de energieke, enthousiaste Koen. Veel luisterplezier. Ja, Koen, welkom. Jij bent, we zaten een beetje na te denken over de term. Country manager, head of Benelux, head of sales Benelux. In ieder geval verantwoordelijk voor de Benelux regio. Yeah. Binnen Personio. Een Duitse unicorn.
Ja.
En ja, ik vroeg me eigenlijk af, wat behelst jouw rol dan precies als je head of Benelux bent? Dus wat is jouw verantwoordelijkheid? Wat valt onder jou? Wat is je ownership?
Ja. Die vraag stel ik soms ook wel eens af. Ja, ik denk dat het wel heel interessant is. De job title is denk ik niet het meest belangrijke. Ik denk altijd, waar ben ik verantwoordelijk voor? Ik zeg altijd, de start-up binnen een grote scale-up. Wij zijn inderdaad een grote organisatie, inmiddels met 2000 man. Maar in de Benelux, we bestaan als Personio zijn er nu 8 jaar. Maar in de Benelux bestaan we pas een goede 3 jaar. Dus we zijn echt een kleine start-up. Een paar honderd klanten. Ook een hele mooie omzet die we al vertegenwoordigen namens die klanten. Of tenminste, die de klant natuurlijk aan ons maandelijks overmaken. Maar we zijn in die zin, we hebben nu 35 man die echt alleen maar customer facing bezig is. Dus we vinden het wel heel erg belangrijk om lokaal te investeren. Maar we zijn, wat dat betreft, nog maar een kleine organisatie die 3 jaar bezig is om ook zijn naam te vestigen in, of haar naam te vestigen in de markt. Antwoord op de vraag. 1,5 jaar geleden echt begonnen binnen Personio. En als je dan kijkt naar, laten we zeggen, de jobomschrijving voor een country manager, is ook wel heel erg breed. Voor mij was het in eerste instantie, en dat is ook wel belangrijk voor de fase waarin wij zitten, is nieuw business. Dus wij moeten echt wel zorgen voor de nieuwe logo's. Dus net nieuwe logo's. Dus even met een ander woord is dat natuurlijk gewoon verkoop, sales.
Ja.
Dus momenteel, als je ook gewoon kijkt naar wat bijvoorbeeld direct aan mij rapporteert, is wat wij noemen het sales development apparaat. Dus eigenlijk de junior sales die echt bezig is om de interesse te wekken bij de klanten. En uiteindelijk gewoon de sales, de mensen die de demo's geven, het advies geven, uiteindelijk ook de contracten sluiten. Dat is wat eigenlijk direct aan mij rapporteert. Maar dat is inmiddels ook al een ploeg van 3 managers en 25 man. En daarna heb je natuurlijk ook gewoon te maken, wat nog veel belangrijker is, uiteindelijk hoe gaan we onze klanten helpen met de implementatie, met de adoptie, met de groei, zodat ze uiteindelijk ook echt juiste impact hebben. Dat noemen wij binnen Personio CX, Customer Experience. Dat is dotted line naar mij. Dus in mijn jobomschrijving heb ik een aantal direct reports, managers die direct naar mij rapporteren. Maar ik denk dat het belangrijkste is, ook als country manager, je hebt wel het gezicht richting de volledige markt. Ja. Jij bent daarna, ik ook. Dat is wel leuk. Ik denk wel een van de dingen waarin wij, zeker vanaf dit jaar, echt geïnvesteerd hebben, is co-ownership. Dus ik ben eigenlijk als country manager P&L verantwoordelijker voor de Benelux. Maar samen met iemand aan de, wat wij noemen, P-tech-zijde. Dat is product and engineering. Want ik vind altijd, en wel belangrijk, ik zit nu ook zelf 12 jaar in SaaS. Ja, we zijn geen sales organisatie. We zijn een product organisatie. Mm. We willen een product creëren voor onze klanten. Om te zorgen dat in dit geval HR-processen geautomatiseerd worden. En we helpen door die klanten uiteindelijk daar bewust van te maken. Te zorgen dat ze bij ons komen en onze software gaan gebruiken en blijven. Maar we zijn wel echt een productorganisatie. Ja,
maar jouw team, je noemde customer facing. Dus jouw team, al zou je het een beetje plat slaan, is het marketing, sales.
Ja. Alles aan de voorkant dat een klant besluit met ons in zee te gaan.
We hebben, en product zit niet in de Benelux. Product team. Of...
Ja, dat is weer in die zin ook wel weer het interessante als je gaat kijken hoe. Hè, want van oudsher heb je bijvoorbeeld echt te maken met een hoofdkantoor. En dan heb je misschien een subkantoor. Een van de zaken waar we hiervoor ook over spraken. Bijvoorbeeld een bedrijf als teamleader waar ik 4 jaar lang heb mogen werken. Maar daar hadden we heel duidelijk ons hoofdkantoor in Gent. En we hadden onze hubs eigenlijk in Amsterdam. Op een gegeven moment hadden we die ook in Duitsland, in Berlijn en in andere landen. En wat je hier heel erg ziet bij bijvoorbeeld een Personio. Ja, het hoofdkantoor staat in München. En dan hebben we vervolgens ook nog 6 andere hubs. Dus we hebben er sowieso een hele grote in Amsterdam. In Dublin, in Madrid. En wat kleinere hubs in Berlijn, in Londen en nu in Barcelona. Maar als jij ook ongeacht welk level, dus of je nou op C-level of op VP-level of op product. Je kunt eigenlijk op al die kantoren gaan zitten. Dus we hebben daar, wat dat betreft is daar wel echt een brede distributie. Dus als je dan terug gaat kijken ook naar ons kantoor.
Maar dat is meer zeg maar de geograaf en de fysieke distributie. Maar de verantwoordelijkheid van jou...
Ja, nee, die zit niet op product.
Die is echt commercieel. Dus jij bent verantwoordelijk voor de commerciële resultaten van personen in de Benelux.
Ja, ja. En, maar dan nog wel, en dat vind ik wel het interessante ook weer in die rol. Wat ik ook wel belangrijk vind. Ja, ik kan die resultaten niet laten groeien als ik geen goed affiniteit heb met wat de markt zoekt. En wat wij in het product moeten doorzetten. Dus ik ben in die zin wel altijd in gesprek met de markt, met onze klanten, met onze partners, om te begrijpen wat we moeten doen. En het is ook echt wel mijn job om samen met, ik zeg altijd, we noemen het ook intern de co-founder van de Benelux. En dat is inderdaad wel echt een product expert.
Ja.
Ludwig komt van Meta, is net ook verhuisd vanuit San Francisco naar Amsterdam. En dat is mijn partner in crime.
Ja.
En samen bedenken wij wel echt onze roadmap. Wat hebben wij nodig?
Dus wat is je impact op de roadmap? Dus kunnen jullie ook, of hoe ver reikt dat? Dus...
Ja, nou, ik vind het belangrijk uiteindelijk. Wat lastig natuurlijk is kijk, kom ik weer terug naar, we zijn een start-up en een grote scale-up. En Nederland en de Benelux, als je echt gaat kijken naar de afzetmarkt, is relatief kleiner dan bijvoorbeeld een Duitsland of een Frankrijk of een Engeland. Maar wij hebben wel echt strategisch bepaald dat onze Europese expansie een van de 4 key drivers is in onze strategie als organisatie dit jaar. En dat betekent wel dat we een plekje krijgen echt van, wat hebben wij nu echt nodig om ons doel te bereiken? En wat dat betreft hebben wij dus echt inspraak. Dit hebben wij nodig voor, in dit geval echt puur Benelux. En logischerwijs gaan we kijken naar de andere landen. Ja. Waar zit die synergie in? Want ja, als we meerdere landen kunnen voorzien van die functionaliteit.
Ja.
Maar daar kom je wel gelijk. Ik denk bij veel softwarebedrijven, afhankelijk in welke branche je zit. Kijk, wij raken natuurlijk met HR-processen, raak je één. Toch het beleid rondom de medewerker in Nederland. En die is bij ons arbeid is een stuk flexibeler dan, laten we zeggen, andere landen in Europa. En dat is bepaalde functionaliteit die je ook wel echt moet bieden in je software. Enerzijds.
Ja.
Vervolgens hebben we ook te maken natuurlijk, wij zijn een HR-tool ook richting de verloning, wat heel belangrijk is, payroll.
Ja.
En dus heb je daar ook weer te maken met heel veel lokale complexiteit.
Ja.
En dan is het wel eens een keer lastig, ook gewoon vanuit mij, want ik heb dat wel nodig. Ik moet wel een core Nederlands of Benelux product kunnen bieden aan onze Belgische klanten, naar onze Nederlandse klanten.
Integratie spelen hier toch ook een enorme rol. Dat je wil dat je lokale grote pakketten, dat je daarmee kunt integreren. Misschien pakketten die in Duitsland niet eens gebruikt worden, maar hier leading zijn.
100%. 100%. Ja, uiteindelijk wil je automatiseren. En je kunt nog, en Personio is daar een voorbeeld van. Ik had er heel kort nog gisteren ook met Jeroen de Witte over, de CEO van Teamleader. Teamleader was ook zo'n product, een heel mooi core product in basis. Dus dat betekent dat we eigenlijk heel veel processen voor onze MKB-klanten kunnen automatiseren. Ja. Dat konden we bij Teamleader. Dat kunnen we bij Teamleader. Ik praat nog steeds een beetje in de
Ik ben nog een beetje onderdeel.
Nee, maar ja, ik bedoel,
zo voelt het.
Ik heb daar 4 jaar lang gewerkt. Dus zeker. En actueel nog mee gesproken. En dat is bij Personio ook zo. Maar ik denk, wat heel belangrijk is om te begrijpen. De wereld, als wij willen automatiseren voor onze MKB-klanten. Dat kan je niet alleen. Gisteren stonden we op een beurs. De Independent Hotel Beurs in Amsterdam in de rij. Heel specifieke niche. Maar daar stonden we samen met onze partner Shiftbase.
Ja.
En dat is precies een voorbeeld. We stonden dus samen. Omdat we samen een hele mooie oplossing hebben. Die ons gezamenlijke klant helpt. Dus ik geloof zo sterk dat die partnerships, die zijn zo cruciaal.
En die ruimte heb je dus. Ja. En ook qua integratie.
Gelukkig wel.
Je zie je lachen. Maar je hebt ook de ruimte om misschien niet de kernfunctionaliteit te beïnvloeden direct, vraagteken, van Personio. Maar bepaalde integraties wel. Of
beide.
Ja?
Nee, dat is heel grappig. Maar nee, beide. Kijk, en nogmaals terug.
Ik zag je lachen. Vandaar dat ik denk, van waar zit er ergens ook een discussie? Dat
de 100%. Ja, iedereen heeft daar. Dat vind ik het mooie uiteindelijk ook vanuit een rol als country manager of verantwoordelijker dan voor in dit geval de Benelux. Ja, ik heb ook een. Maar ik zeg wel graag, ik hoop het ook dat je dat later gaat zien, maar dat heb ik vaak gezegd. Wij hebben ook echt een beeld bij hoe wij denken dat wij de Benelux kunnen vormgeven. En dat geldt voor mij, dat geldt voor bijvoorbeeld Ideke, onze sales manager, waar ik heel nauw mee samenwerk. Wij bepalen heel graag, waar zien we uiteindelijk ook hoe we. Nou, het beste onze klanten kunnen bereiken, kunnen helpen. En partnership is daar eentje van. Daar investeren we heel veel tijd in. En wat ik dan ook heel belangrijk vind, wat je wel vaak ziet, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar lokale marketing, ook in zo'n scale-up als misschien wel als Personio, die trekken we vanaf dag één heel dicht tegen het sales team aan. En heel dicht tegen het partner team aan. Want jongens, we zijn één en moeten samen kijken hoe we dan een gezamenlijke boodschap brengen naar die klant. En ik denk, daar geloven wij heel erg in. En dan nog even terug wat je zei, want tuurlijk, dat is een stukje vrijheid wat echt lokaal moet plaatsvinden. Ik ben daar ook fan van, dus ik ben daar ook enthousiast over. Dus dat ga ik dan ook uiteindelijk uitvoeren. Ik krijg er energie van. En ik zie de impact, want dat is heel duidelijk. Dat via die partnership ik daar impact zie. Maar anderzijds inderdaad ook aan de kant van het productontwikkeling, echt de core van ons product. En dan kom ik weer terug. Wij zijn een HR brede oplossingen. Dus eigenlijk, we willen de hele employee lifecycle van acquisitie tot aan onboarding, ontwikkeling, tot aan uiteindelijk P. Dus uiteindelijk ook je loonverwerking. We doen zelf in Nederland niet, want we werken met partners zoals Numbers. Maar dat willen we helemaal volledig in kaart brengen en automatiseren. Maar dat betekent wel dat ik echt goed moet begrijpen wat die Nederlandse kant nodig heeft. En sommige mensen, en laten we niet te veel over de HR-topics hebben, maar ik weet bijvoorbeeld dat ik hier 1,5 jaar geleden binnenkwam en dat ze zeiden van, Koen, we moeten integraties hebben met bedrijven zoals een Numbers. Want 70% in het MKB of 60%, maar die werkt met Numbers. Dus die connectie moeten we maken. Anderzijds, we hebben ook gewoon een stukje flexibel, manier hoe we absentie registreren of andere zaken. Of we kennen nu heel erg bij ons bovenwettelijke en wettelijke verlofdagen. Oftewel, wettelijk is vastgelegd hoeveel verlofdagen we hebben. Maar organisaties mogen boven die wettelijke verlofdagen. Maar dat betekent wel, als ik een verlof aanvraag, moet die eerst misschien wel uit de bucket wettelijk. En dan op het laatste stukje. Maar er zit logica in. Die we in Duitsland niet kennen, die we in Spanje niet kennen, in Engeland niet kennen. Maar die cruciaal is voor ons, om onze Nederlandse klant te kunnen bedienen.
Ja.
En onze Nederlandse concurrenten die vanaf dag 1 in de markt zitten, of collega's, die hebben dat wel. Dus daar moeten wij ons dan ook echt op dat moment heel hard voor maken om dat intern te verkopen. En dat is wel mooi en dat vind ik wel belangrijk. Uiteindelijk is het ook voor ons gewoon een goede business case maken. Dus waarom is dit zo belangrijk? Want je kent natuurlijk ook wel, sales manager of account manager, we hebben dat nodig om de klanten zeggen dat. Ja, dat zeggen alle klanten dat ze dat nodig hebben. Maar maak dat maar echt wel in die zin hard.
Ja.
Van maar hoeveel denken we daarmee uiteindelijk ook qua omzet? En hoeveel klanten kunnen we daar gelukkig van maken? En zijn het bestaande klanten, zijn het nieuwe klanten? Dus ik vind dat wel een hele mooie wisselwerking. Dus wij mogen dat aanbrengen. En als ik en Ludwig dat dan mooi verdedigen intern. Ja, kan je vertellen, dan staat dat op de roadmap. En daar hebben we een hele mooie strategie ook. En nogmaals, terug naar een European expansion als één van onze strategische pillars. Dat betekent wel gewoon binnen een aantal kwartalen wordt dat opgeleverd.
Ja.
En dat is het laatste, dat vind ik ook wel heel mooi. Want je ziet toch ook wel, ik weet niet, jij zit ook al aardig lang in de scene. Maar je ziet toch, op het moment dat we gaan investeren in vanaf een, laten we zeggen, een start-up naar een goede go-to-market fit, product fit hebben we al gehad. En we gaan uiteindelijk schalen. En we schalen toch, in mijn ogen, moet je vooral vanuit mij horen, maar te veel in medewerkers aan de saleskant, in mijn optiek. Terwijl, heel logisch, om daarin te denken dat je moet scalen. Maar terug naar wat ik eerder zei, we zijn een productorganisatie. Uiteindelijk moet het product en marketing, dat moet het verhaal zijn naar de klant. Dat ze echt denken, wow, dat is vet. Dan nog een keer met een community of een event, want dan geloof ik er helemaal in. Want dan laat je ook zien dat je menselijk bent naast de software die je automatiseert. Ja, daar heb je eigenlijk, als je het goed doet, heb je misschien niet heel veel salesmensen nodig om eigenlijk zo'n organisatie efficiënt, zeker 2024 een heel belangrijk woord, om te laten groeien. Dus wat wij ook heel belangrijk vinden, ruim 30% eigenlijk van ons personeelsbestand, we zijn met 2000 man, veel, dus even snel rekenen, ongeveer de 700 man, is alleen maar product en engineering.
Ja.
En dat vind ik zo vet als je ziet hoe snel wij nu kunnen bouwen. En dus ook terug, weet je, ja, maar je moet wel echt kijken hoe je lokaal je organisatie dusdanig bouwt dat je hem eigenlijk efficiënt kan bouwen. Waardoor je eigenlijk gewoon kapitaal over kan houden om echt in de core te investeren.
Ja.
En dat is nog steeds een heel goed product maken voor een hele duidelijke klant. En zowel dat product en die marketing eromheen, die moet zorgen dat hij de juiste mens, potentiële klant, en met het juiste bericht bereikt. Ja, daar willen we heel veel verkopers of sales managers, hele grote sales teams willen aansturen, misschien niet horen. Maar ik hoop ook dat we steeds meer die kant op gaan.
Ja,
want dat is efficiënter.
Ja. Ik denk dat we hier later nog even over gaan hebben. Ik wil eerst even terug naar een andere vraag die nog te maken heeft met jouw rol als country lead of hoe je het ook noemt. Zijn veel van deze podcastluisteraars zijn founders of in een andere leidinggevende rol. En het mijn hoop is om ze een beetje iets te kunnen meegeven, te kunnen inspireren met dat wat jij al geleerd hebt onderweg. Vanuit dat kader, en ik maak de vraag iets abstracter, omdat het gaat mij niet om de rol als country manager, maar je zou kunnen zeggen, je bent P&L verantwoordelijk, je bent voor een heel groot deel verantwoordelijk voor een hele regio, sales verantwoordelijk. Kortom, een rol met veel verantwoordelijkheden, veel ownership. Als een founder nu op het punt staat om een hele cruciale hire te gaan doen, bijvoorbeeld een country manager, maar het zou ook iets anders kunnen zijn. Een andere rol die heel cruciaal is voor de organisatie. Dus niet zomaar een rol, de 40ste salesmedewerker, met heel veel respect, maar echt een cruciale hire.
Ja.
Wat zijn dan de belangrijkste zaken waar een founder of iemand in een leadership team op moet letten om iemand in zo'n cruciale rol te gaan hiren? Waar moet zo iemand op letten in het aanstellen van zo iemand?
Ja. Ik zeg gelijk even terug te denken inderdaad dat ik tijdens een van mijn hardloopactiviteiten een aantal weken geleden had ik de zeer enthousiaste Jacco te gast bij toen nog de SaaS-bazen. Ik in mijn oor. En die zei ook wel een paar mooie activiteiten van inderdaad als je inderdaad een nieuwe regio opent, waar moet je dan ook echt aan denken? En die zei zo bijvoorbeeld ook gelijk van je moet kijken of je natuurlijk via partners dat bijvoorbeeld gaat doen of dat je dat misschien wel direct gaat doen. En als je dat direct doet, dan moet je gewoon gelijk twee mensen neerzetten. Want ja, dan kun je een soort van tegen elkaar uitspelen, kijken als de ene die werkt de ander. Want ik denk dat je daar natuurlijk wel... Een cruciale hire betekent als je de verkeerde hire maakt, ga je eigenlijk terug in de tijd. Het kost heel veel geld en dan verlies je een time to market. En ik denk dat het een cruciale vraag is voor heel veel organisaties. Als je de vraag bijvoorbeeld nog stelt, Rutger Teunis is natuurlijk de voormalig oprichter van 24 Sessions. Hele goede vriend, die is ook wel van mij geworden. Ik heb samen met hem mogen werken. Maar als je hem ook de vraag stelt, die heeft ook gewoon jarenlang, is hij eigenlijk bezig geweest. Wat is nou de juiste head of sales die ze destijds wilden aannemen voor hun enterprise oplossing? Zij is eigenlijk bij mij aangekomen. Ik maak altijd de grap van hoe ben je in iemand nou bij mij uitgekomen. Helemaal nul sales ervaring. Enterprise sales ervaring. Ik kwam vanuit teamleader. MKB-bedrijf. Maar dat vind ik misschien wel gelijk een mooie anekdote. Want uiteindelijk denk ik niet dat jouw voormalige ervaring per se de noodzakelijke skill is die je nodig hebt om dan die persoon te plaatsen. Dus inderdaad, als je een heel belangrijk commercieel lead wil aannemen als founder. Eén, wat heel belangrijk is echt, en het klinkt gek, maar die synergie die er direct moet ontstaan tussen één founder. En dan in dit geval, laten we het voorbeeld nemen, dat de eerste commercial lead die je aanneemt. Twee, ik denk ook wel, toch moet je wel kijken naar proven track record. En dat nogmaals, dat hoeft dat niet, omdat je dan bijvoorbeeld een enterprise motion hebt, of misschien een MKB, dat je dat helemaal tot in de treuren al een keer hebt gedaan. Want dan ga je vaak zien dat zo'n persoon misschien wel hetzelfde kunstje gaat doen. En daar moet je voor waken, want het is een nieuwe situatie. Die vraagt ook weer om een nieuwe methodiek. We zitten ook in een andere tijd, dus dat kan niet dat je kunstje wat je 3 of 4 jaar geleden gedaan hebt, direct gaat kopiëren. Maar wel iemand, denk ik, die die heeft een bepaalde strategische kijk. Hij heeft ook echt wel een duidelijke mening hoe hij of zij denkt die uitdaging aan te gaan om te gaan groeien. Ik bedoel, ik moest ook toen ik 1,5 jaar geleden bij Personia binnenkwam, echt wel heel duidelijk mijn 30, 60, 90, 180, wat ga je de eerste 6 maanden echt doen? Heel duidelijk neerleggen. Je moet wel met een plan komen. En vaak hebben, als mensen niet een plan hebben en ze hebben ook niet die ervaring ervoor, ja, niet aan beginnen. Het kost te lang, ook daar weer time to market. En het kost te veel geld. Ga je je cijfers niet halen. Ja. Gaat uiteindelijk ook toch wel weer de moraal naar beneden.
Maar als je zegt, je begint eigenlijk met ervaring in exact dezelfde rol is niet noodzakelijk. Misschien zelfs hier en daar gevaarlijk. Volgens mij, als ik het zo goed begrijp. Wat wel belangrijk is, is een proven track record. Waar zit dat dan in? Dus waar moet je, wat is het verschil en waar moet je naar kijken?
En
dan?
Ik kan alleen maar, want ik bedoel, ik zeg altijd, alle tips of dingen die ik zeg, kan ik alleen maar uit mijn eigen ervaring halen. Ik was, ik heb 4 jaar lang, bijna 4 jaar lang bij teamleader mogen werken. En als je dan praat over ervaringen, en ik ben daar gewoon begonnen heel in de basis even als een SDR. Dus ik moest uiteindelijk gewoon gesprekken starten met ondernemers om te kijken of ze interesse in ons product hadden. Vervolgens mocht ik uiteindelijk als account executive zelf die verkoopgesprekken doen. Ben ik vrij snel wel heel gaaf, maar uitgenodigd kreeg de kans. Die dag had ook nog onder Madrid te verhuizen om daar het lokale kantoor op te zetten. Vervolgens heb ik nog een tijdje in Berlijn gezeten. Ik heb heel veel geleerd intern. De cultuur, ons product, de processen, onze type klanten, de markt vanuit de teamleader. Toen ben ik uiteindelijk gevraagd en kon zelf een case moeten presenteren om inderdaad country manager worden van teamleader in Nederland destijds. Ja, ik had heel veel ervaring binnen teamleader en dat kon ik heel goed gebruiken. Ik merk nog steeds dat het een hele mooie bagage was voor mij om te starten. Wat ik miste was inderdaad echt, maar je bent al een stuk P&L verantwoordelijk. Je hebt marketing, je hebt sales, je hebt customer success. Ik wist eigenlijk niet echt wat ik moest doen. Ik heb die woord niet gedaan. En het is ook niet dat ik inderdaad die mentorship kan krijgen direct bijvoorbeeld van een founder. Want die is ook druk bezig met de volgende fase, want daar zit hij jou neer. Dus daar miste ik één. Dat stukje ervaring miste ik. Maar wel inderdaad die affiniteit met het bedrijf. Dus ik werkte daar wel een tijdje. Dus ik ben wel een voorstander van dat je inderdaad intern kan doorgroeien. Maar als ik even terugkijk, specifiek naar mezelf, denk ik, ik had het misschien, ik vind het prachtig die kans gekregen heb, maar misschien kwam die wel te vroeg. Omdat ik gewoon nog niet die bagage had. Als ik nu even ga voortborduren waar ik 1,5 jaar geleden ben gestart bij Personio. Daar voelde ik me heel confident. Gewoon toen ik die opdracht kreeg van, Koen, we zitten nu 1,5 jaar in Nederland. We moeten, of in Benelux, we moeten echt gaan salen. Wat is je plan en hoe kijk je ernaar? Ik denk, maar nu heb ik 9, 10 jaar SaaS onder mijn riem. Ik heb nu ook 4 jaar lang bij echte scale-up gezet die ook wel gewoon de piek en dalen meemaakte. En ik denk, met die ervaring, en ik heb enterprise sales gedaan, heel ander type verkoop, veel meer outbound, strategisch met partnerships. En bij Teamleader was dat veel meer inbound gedreven. Ik denk, verschillende GTM-mootjes. Ik heb mensen mogen aannemen, ik heb managers aangestuurd.
Als we dan teruggaan naar de vraag bij waar hebben zij dan naar gekeken toen ze voor deze rol gingen hiren? Ze hebben jou uiteindelijk aangenomen. Maar kun je reverse engineeren waar zij als founders of als leadership team, waar hebben zij op gelet bij het aanstellen van jou of van deze rol? Weet je dat?
Nee, je zou bijna vragen nu moeten stellen.
Zouden we hem zelfs kunnen doortrekken. Dus stel dat jij nu een vervanger zou moeten aannemen. Ja. Of je zou...
Ja. Dat is een goede vraag.
Dus waar zou je naar kijken? Wat zijn... Ja. En het gaat misschien niet om de skills, maar hoe zou je dat proces aanvliegen? Hoe pak je het aan en waar let je op? Dus wat is belangrijk?
Pragmatisch zijn. En te veel vind ik dat je, als je maar dan praten we echt over leadership rol, een cruciale leadership rol. Dat ze leunen op, dan kom ik weer terug op theoretische modellen of wat is gelukt in het vorige bedrijf. Het gaat je niet helpen in dit bedrijf. Je moet je mouwen, ik zat tegen iedereen aan het eind, je moet je mouwen opstropen. Je moet eruit gaan. Je moet buiten je rol treden. Heel simpel, ik kwam binnen en laten we even. Ik kom eigenlijk gewoon binnen als het eerste team wat je echt onder je krijgt is het sales team. Maar er daar 2 sales managers zitten en ga dat maar uitbouwen. Eerst wat ik dan doe, maar sales, dat is 1 heel klein onderdeeltje. Ja, maar je bent al country manager. Dat is altijd een beetje de complexiteit van terug naar jouw eerste initiële vraag. Hoeveel verantwoordelijkheid heb je? Het eerste wat ik deed is, intern moeten we 1 zijn. Dus ik haalde het SDR-team dichter naar elkaar toe. Waarvoor zijn er struggles? Dus ik ging eerst even het interne proces bekijken. En hoop ik meegeeft ook antwoord op de vraag. Eenheid vormen intern. Dus ik denk waar wij heel erg op, bij de Benelux op staan. En ik denk dat je het intern bij iedereen mag vragen. Maar ook zeker in ons Benelux-team is het marketingteam, het SDR-team. Ik praat nu inderdaad even met de afkortingen. Maar voor veel luisteraars denk ik dat ze dat wel weten inmiddels. De verschillende afdelingen binnen een SaaS-organisatie. Het AI-team, ons implementatieteam, het customer success team. En vervolgens ook ons product, want dat is een heel belangrijk onderdeel. Breng dat bij elkaar. Over 2 weken hebben we bijvoorbeeld zo'n sessie in de Benelux. Iedereen, elk departement die verantwoordelijk is voor onze Nederlandse Beneluxe klanten. Als je hoort Nederland, Benelux, voor ons nog steeds 80%, 85% is nu Nederlands klant binnen ons Benelux portfolio. Dus ik gebruik dat soms wel eens een keer door elkaar heen. Maar komen we bij elkaar in het Amsterdamse kantoor. We praten daar over de klant. En hoe kunnen we zorgen, want wij praten heel veel met klanten. Hoe kunnen we zorgen dat die communicatie terug plaatsvindt in dit product en engineering team. Ja. Dus dat is even intern.
Ja, en als we dat is door het terugvertalen. Want waar ik naar op zoek ben is, stel jij bent founder of leadership en je wilt zo'n cruciale hire gaan doen. Ja. Van waar kijk je naar? Dus wat zijn de skills en ervaringen? Of wat is hoe ziet je proces eruit? Wat is je beslisfilter, zeg maar? Eén, zeg je pragmatisch.
Ja,
twee,
doen.
Zeg je iemand moet eenheid intern kunnen vormen. Wat is de skill die jou laat zien dat iemand eenheid kan vormen?
Heel mooi woord. Verbinden. Nou ja, communiceren.
Maar wat laat zien dat iemand verbinder is? Hoe kun je dat assessen bijvoorbeeld?
Ja, maar ja, ik denk uiteindelijk denk ik ook wel. Nou, je kan dat testen. Je kan dat natuurlijk wel. Ik bedoel, ik moest ook een plan. Even terug naar inderdaad het plan wat ik moest presenteren. Of voor ons uiteindelijk ook besloten dat ik mogelijk de juiste haaier was. Als één, hoe kijk je naar de markt? Hoe zou je die markt aanpakken? Dat is extern. Maar intern is één van, inderdaad, je werkt hier best wel in een complexe matrixorganisatie. Je hebt te maken met direct reports die aan jou rapporteren, maar ook met indirect. Dus hoe ga je daarmee om? En hoe ga je met zo'n hoofdkantoor om en met andere belangen? Dus daar moet je natuurlijk in zo'n case ook laten zien dat je in staat bent met goede voorbeelden te komen, van mogelijk al dat je het al eerder gedaan hebt, hoe je dat gaat oplossen. En vervolgens ook, en dat is ook een hele belangrijke, niet alleen maar interne communicatie alignment. Dat heeft wel heel veel met communicatie te maken. Ik denk ook om bepaalde vaardigheden die jij hebt als persoon. Je moet toch wel kunnen verbinden. Maar is uiteindelijk ook wel, hoe ga je schalen? Hoe ga je uiteindelijk zorgen dat we van, jij wordt aangenomen. Niet om te blijven doen wat we deden. Want daar ben jij niet voor nodig. Nee, je moet zorgen dat we efficiënt gaan groeien.
Ja.
Zo hard mogelijk.
Ja.
En dus ook hoe je dat voor elkaar krijgt. En daar moet je wel ook daar komt wel weer een duidelijk plan voor hebben van, hoe kom je daar? Wat heb je daarvoor nodig?
Ja.
En één ding, je ziet toch te veel als we die cases ook gepresenteerd worden. Beetje fluffy, beetje theorie. Nee, pragmatisch. Wat ga je echt doen? En dat wordt wel heel vaker gevraagd. Nee, maar ja, ik zie dat jouw 30, 90 dagen plan, maar laat me nou echt, en dan kom je weer terug, laat me één concreet voorbeeld zien hoe je dat in het verleden hebt opgelost. En dat hoeft niet altijd in dezelfde rol te zijn geweest. Maar als jij dan niet als top of mind met iets kan komen, waar ik dan als, even zeggen, founder, denk van, wow, goed verhaal. Nee, het is een beetje onduidelijk, een beetje vaag, een beetje zoekende. Ja, kom op, dan gaan daar al de eerste, misschien wel, niet een red flags, maar wel, dat plaatje moet je zoeken.
Ja, ja. Ja, want dus eigenlijk hoor ik je een aantal dingen zeggen, dus iets abstracter, maar je kijkt naar wie is de persoon?
Mm-hmm.
Het moet iemand zijn die pragmatisch is. Wat gaat iemand doen? Dat zit hem meer in het plan. Want ik hoor je een aantal keer zeggen, ik zou een plan laten maken.
Ja, maar mogelijk aanpassen. Niet te lang, want dat zie je te vaak. Ja, ik ga even 3 maanden, 4 maanden een plan. Geen tijd voor.
Nee, maar ik heb het over sollicitatieproces. Ja, dan is dus onderdeel is, je maakt een plan. En daaruit moet blijken dat de kandidaat ziet wat er moet gebeuren. En hij moet een visie hebben op hoe dat moet gebeuren. Dat is volgens mij een beetje de rode draad in je antwoord, klopt dat?
Ja, en het enige wat ik daaraan toevoegen, wat ik ook wel merkte, en ik denk dat het proces intern, dat wat mij ook heel veel vertrouwen gaf in deze organisatie, is je hebt gesprekken met meerdere mensen in die organisatie, logischerwijs. Heel simpel, die case moest ik doen naar mijn manager, de VP, en naar de CRO. Want dat zijn echt in de sales en de commerciële organisatie. Vervolgens zit je ook nog wel echt met de founder. Ik zat met Hanno zelf. Heel kort en krachtig. Ik zat met de investeerder, want dat is een belangrijke strategische plek om te zorgen dat we gaan schalen. En ik denk ook wel dat het belangrijk moet zijn dat uniform die verschillende belangrijke stakeholders in zo'n organisatie eigenlijk hetzelfde beeld hebben.
En kun je een moment, een vraag herinneren van Hanno, de CEO, of van iemand anders, waarvan je dacht, holy shit, dit is een goeie.
Ja, why? En how can you explain? Dus eigenlijk wat je dan zegt, dan heb je een plan en dat presenteer je dan. Oké, Koen, jij moet het team van X naar Y schalen. Oké, dan leg je het even uit. En gewoon even nog iets concreter. En leg maar even nog duidelijker uit why. En wat is dan het eerste ding wat je gaat doen? Gewoon om toch dieper naar de kern te komen. En nogmaals, kom ik terug bij dat fluffy soms. Een beetje dat oppervlakkige wat we dan in basis even eerst zeggen.
Ja.
Te doorgronden. En dan ook als een keertje van, je zegt het nu wel. Maar heb je dan inderdaad, kom ik weer terug, even terug in je verleden. Laat mij zien, een pragmatisch een voorbeeld, hoe je dat hebt gedaan in het verleden.
Ja. En als ik nu die vraag bij jou zou terugleggen en zou zeggen, dus al gaan we even 10 minuten terug naar, je hebt een aantal dingen genoemd, pragmatisch en dat soort zaken. Als wij nu die vraag zo concreet, of het antwoord zo concreet maken, dat als jij nu vandaag nog, je hebt vandaag wat anders te doen, weet ik. Daar gaan we het misschien ook nog over hebben. Maar stel dat jij vanmiddag jouw vervanger zou moeten aannemen. Wat zou je in een paar woorden, wat zijn de steekwoorden van je proces?
Interne, ja, maar dan gaat het een beetje samen Engels, hè? Maar interne alignment en communicatie. Dat is echt wat het hele interne. Je moet samenwerken dus gelijk. Dat samenwerken intern. Ga naar buiten, de markt, begrijp hem. Dat betekent, praat met je concurrentie. Praat met de partners. Praat met de klanten. De klanten die het goed doen, maar met name de klanten die het niet goed doen. Want dat is echt cruciaal.
Dat is een skill die iemand moet hebben.
Jezus, skill. Je moet een passie hebben om je telefoon nu te pakken om die klant te bellen. En juist de klant die niet tevreden is. Ja. Gisteren. We hebben vandaag ook, dat hoort ook bij ons. Hè? En laten we zeggen, een duur of een misschien niet leuk woord, maar escalatiecall. Klant die niet helemaal blij is en dat hij misschien met ons begonnen is. Kan, hè? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Niet alle klanten die gelijk een contract denken. Ah, dat is inderdaad hè, die gouden bergen die sales mensen. Maar hè, los dat we dat niet doen in die zin. Ik denk dat we onze mensen heel goed trainen op het constructief adviseren van onze klanten. Maar
er is altijd wel een bad fit klant.
En een collega in mijn team vraagt nog, Koen, sorry dat ik je mag vragen, maar wil je op die misschien helpen op die call. Misschien nodig me alsjeblieft uit voor elke klantcall waar misschien niet goed gegaan is of waar wij ons niet aan de verwachting hebben voldaan. We moeten weten hoe we die klant op een goede manier kunnen helpen. En dat betekent, wij moeten communiceren. Dat komt alleen maar als wij intern aligned zijn. Hetzelfde zeggen tegen die klant. En als shit hit the fan, klant is niet blij, spring die call. En maar wees wel pragmatisch. Ja. Niet lang aanlopen horen wat alle problemen zijn. Nee jongens, hebben we samen de intentie om het op te lossen? Ja, laten we dan kijken naar de oplossing die we samen, klant, wij, misschien een partner, kunnen doen. Ja. Om dit zo snel mogelijk te tackelen. En dan kom ik weer terug bij het pragmatische, het communiceren, het willen samenwerken. Het zijn hele basis elementen. Ja. Ik moest samen van een paar woorden volgens mij. Dat zijn misschien wel een paar mooie woorden. Ja, ja. Willen, durven inderdaad gewoon te communiceren met je klanten, die het ook goed doen. Samenwerken, pragmatisch naar oplossingen zoeken. Ja. Maar volgens mij, ik weet niet of dat een beetje...
Ik haal er wel een paar woorden uit. Ja. Heel goed. Nu zul je ongetwijfeld in zo'n ambitieuze skill-up, of hoe noem je het, unicorn, zul je ongetwijfeld ambitieuze doelstellingen meekrijgen. Wat is een beetje de opdracht, wat zijn de doelstellingen die jij meekrijgt?
Ja. Groeien? Nee. Efficiënt groeien.
Ja, is het efficiënt groeien of growth at all cost?
Nee.
Is dat het wel geweest?
Nee, ja, dat is 100%. Ik zou heel raar vinden als er nu nog een organisatie is. Of laten we zeggen, niet.
Nee, maar is dat wel geweest? Dat growth at all cost? Is Personio zo'n...
Nou ja, ik ben wel... Kijk, uiteindelijk als je gaat kijken naar de groeicurve van Personio en nog steeds, het is echt fascinerend. Dat is een van de redenen waarom ik hier werk. Ik bedoel, één Hanno, we hadden het er kort over, maar fascinerend gewoon voor een Europese ondernemer welke doelstellingen hij voor onze organisatie gewoon heeft gesteld. Die zijn, wat ik altijd zeg, Amerikaans aanvoelend. Maar wel in combinatie met, en dat is lastig, growth of all cost, maar heel menselijk. Wij zitten in die HR space, maar los daarvan, wij geven echt om onze mensen. En natuurlijk is al ongetwijfeld wel hier en daar eens een keer een akkefietje zijn, maar in de kern, dat is met iedereen die ik spreek, tot aan een van onze investeerders, Michiel Kutting van Noordzone. Dat was het eerste moment dat ik met hem ook sprak. En die was zo op de mens gericht en ontwikkelen. Tuurlijk, we moeten groeien. Hey, kom op, daarvoor investeren. We zijn natuurlijk wel gewoon het is wel een business. Maar dat was en dat was wel een heel moment gewoon vanuit die organisatie. Dus in het verleden, omdat wij ook natuurlijk wel een mooie investeringen opgehaald hebben, hebben we die growth at all cost, ik wil niet zeggen, maar we hadden in ieder geval genoeg budget en dat hebben we nog steeds om te investeren. Wij zitten 3 jaar in de markt, dus we moeten investeren in events, in onze marketing, in onze mensen, in ons talent om te groeien. Ja, investeringen gaan nog altijd voor de baat uit daarin, of de kosten. Maar als we gaan kijken, het klimaat is natuurlijk wel een klein beetje veranderd. En ik denk dat het heel belangrijk is, ik ben groot fan van Winning by Design. Ik denk dat veel van de luisteraars misschien Winning by Design ook wel kennen. Zeker als je naar...
Als je naar het SaaS Summit bent geweest, zeker.
Dan zeker, want Jacco gaat dan niet meer uit je oren. Ik was er niet eens, ik heb niet eens geluisterd, maar ik weet 100% waar die over gesproken heeft. En welke energie die op het podium stond. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, ik heb omdat ik onderdeel ook ben van Pavilion, ook zo'n community natuurlijk wereldwijd voor revenue leaders, GTM leaders, geïnvesteerd in een course revenue architecture. En dat klinkt heel stoer, maar dat is eigenlijk gewoon ook in kaart brengen. Hoe ziet nou, dat heb ik ook voor de Benelux gedaan, hoe ziet nou je Benelux organisatie eruit? Op basis van je past performance van de laatste 8 kwartalen. Daar zie je ook gewoon wat wel goed werkt en wat niet goed werkt. Maar het belangrijkste is daarvan, hey, niet alleen de omzet die je haalt in een bepaalde periode of de tijd die het kost, maar ook de kosten. Wat kost het initieel om een klant te acquireren? Wat we in een terminologie dan weer de CAC payback of de cost of acquisition. En hoe lang duurt het, hoeveel maanden duurt het om die terug te verdienen? Die moet efficiënt zijn. Want het kan toch niet zijn dat wij kosten uitgeven en het kost voor die specifieke klant. Dat kan te maken hebben met een regio. Of de Nederlandse klant is of een Belgische klant is. Dat kan te maken hebben of ze via in het hogere segment, want wij verkopen aan best wel een brede doelgroep van, laten we zeggen, een man toch al gauw 15 of 20 tot aan 2000 of zelfs daarnet nog iets boven. Maar wel kijken in welk type segment werkt uiteindelijk jouw GTM motion, dus inderdaad jouw groeiplan, werkt het beste.
Ja.
Als die kosten te hoog is en we moeten 3 jaar wachten voordat we 1 euro gaan verdienen aan die klant, dan wil ik, ook vanuit mijn lens, ik bedoel, ik kom uit een ondernemend gezin, wil ik ook dat onze organisatie, ook mijn Benelux team, weet, maar dat is te duur om deze klant te servicen.
Ja, ja.
En dus terug naar je vraag over, het is echt wel nu meer efficiency of efficiency growth, ook voor ons. En dat betekent ook, mijn doelstelling die ik meekrijg, zijn 2 dingen. Een groeidoelstelling, omzet, die moeten we halen. Daar werken we met heel veel passie aan. En ik heb ook een heel veel goed gevoel erbij. En het verleden jaar ook een mooie stappen gezet.
Dus een omzetdoelstelling, dat is 1?
Dat is 1.
Ja. Wat is 2?
Maar wel net nieuw.
Ja.
Dus zeg maar ook gewoon...
Ja, een nieuw revenue.
Nee, net nieuw revenue. Want uiteindelijk ook... dus uiteindelijk is het wel gewoon... wij moeten groeien in de Benelux. Ja. Dat betekent niet alleen in de nieuwe omzet. Dat betekent ook gewoon het zorgen dat we onze klanten kunnen behouden. En kunnen laten groeien met de additionele service die we aanbieden.
Okay.
En anderzijds is het inderdaad de terugverdientijd. Want dat is het juiste woord natuurlijk in het Nederlands. De terugverdientijd. Wij moeten zorgen dat de terugverdientijd acceptabel is.
Ja. Zijn er nog andere doelstellingen? Of meer?
Nou, dat zijn er wel de 2 grote core doelstellingen.
Ja.
Als ik dan ook wil gaan kijken, natuurlijk heel belangrijk voor onze organisatie, maar dan kom je weer eventjes 1 laag eronder, denk ik. Toch echt wel, daar ben ik echt trots op. Volgens mij heb je er ook nog gesproken in de afgelopen dagen. Ik ga er gelijk sommige momenten mag je ook wel gebruiken. Maar ik ben heel trots inderdaad ook. Ik ben altijd heel trots met de mensen met wie ik werk. Maar ik bedoel ook in dit geval bijvoorbeeld Itik en haar sales team. Als je gaat praten over cultuur en ontwikkeling van mensen. Ons sales team eigenlijk meer dan 90% het verleden jaar promotie kunnen maken. In de afgelopen 12 maanden.
Ja, waanzinnig.
Nee, maar ontwikkelen van talent is natuurlijk... Dus niet alleen omdat wij een HR zitten en ik niet alleen omdat wij een HR verkopen, dat ik nu een lekker kletspraatje wil houden. Van, oh, dat is zo leuk en dan moet je doen. Zo belangrijk.
Maar is dat een doelstelling of is dat iets wat jij cascadeert? Is dat iets wat jij zegt van, oké, je krijgt deze omzetdoelstellingen, dus ik ga dat cascaderen naar kleinere doelstellingen?
Ja, maar dit is cruciaal. Als wij onze mensen niet kunnen ontwikkelen en niet kunnen behouden. En dat is een beetje het credo standaard, maar echt waar.
Maar is dat jouw persoonlijke opvatting of is dit iets wat vanuit het leader... Kijk, waar ik naar zoek... We nemen deze podcast op voor meerdere doelen, maar het eerste doel is voor de luisteraar die founder is, die wil misschien een andere regio in. Dus die wil een country manager aansturen en ik probeer in jouw hoofd te kijken om erachter te komen van wat zijn nou de best practices die zo'n founder kan doen. Andersom, als er misschien country managers zijn die luisteren of mensen die country manager willen luisteren, dat zij ook vanuit hun perspectief snappen van wat komt daarbij kijken. Dus als zou ik vanuit die context de vraag stellen van wat zijn de opdrachten en doelstellingen die je meekrijgt? Omzetdoelstellingen. Ja. Maar zijn de dingen die je noemt, bijvoorbeeld het ontwikkelen van medewerkers of misschien lokaal de merkbekendheid vergroten, zijn dat zaken die vanuit het managementteam meegegeven worden of meegegeven zouden moeten worden naar jou als country manager? Of is dat juist iets wat de country manager zelf zou moeten doen?
Laten we vooropstellen, dit zijn die 2, hè, terug naar de omzet die je moet halen. Dan krijg je eigenlijk altijd natuurlijk aan je broek, zeg ik altijd. En daarnaast inderdaad efficiëntie, dus de terugverdientijd. Dat zijn wel, het klinkt heel gek, maar dat zijn de core doelstellingen die wij gewoon gesteld hebben.
Ja.
En daarna onderhangen een aantal strategische pilaren waar we gewoon bezig zijn mee zijn aan de organisatie. Maar dat is wel het mooie en daarvoor zou ik willen werken in zo'n organisatie is, als ik P&L verantwoordelijk ben, dan wil ik ook nog een stukje vrijheid hebben om veilig te ondernemen. Dus ik moet zelf mijn keuzes kunnen maken om te laten zien dat door de keuze die wij met ons team gewoon maken, dat die bijdragen aan die 2 doelstellingen. Want ik hou wel van eenvoud. Dus als jij als founder, geef dan niet te veel kader mee.
Nee, precies. De takeaway hier is, geef hoofddoelstellingen aan je country manager of aan belangrijke mensen in de organisatie. Maar laat hen vervolgens bepalen hoe ze dat gaan doen. Dus ga ze niet te veel vermoeien met een breakdown. En leg die creativiteit bij de mensen neer.
Ja.
Zou je het zo kunnen formuleren?
Nou ja, een oproep, maar dan kijk ik weer naar mezelf. Als ik die vrijheid niet zou hebben, zou ik deze rol morgen opzeggen.
Ja,
niet
helder.
Wie ik ben. En, en ook niet, en als terug, want daar praten we ook voor. Je wilt iemand hebben die bijna een ondernemer is binnen jouw club. En sterk nog, zo noemen wij het ook. Wij noemen gewoon co-founder van de regio. Want je moet willen begrijpen hoe die markt is. Je moet willen je merk vertegenwoordigen.
Ja.
Ik hier zittende, of ik op enige vorm van een podium waar ik ook af en toe mag spreken voor Personio. Ik moet onze cultuur, ons bedrijf vertegenwoordigen.
Ja.
Met veel passie. Nou, daar heb ik niet heel veel last van. Daar kies ik ook het bedrijf al goed uit. Want ik voel dat ik heel erg pas bij deze organisatie. Ja. Cruciaal. Als je mij als een country manager of verantwoordelijke voor een regio dingen te veel gaat opleggen, dan haal je niet het talent uit die mensen. Dat is terug wat ik net ook zei. Daarvoor vind ik bijvoorbeeld talentontwikkeling. En dus waar ik heel erg trots op ben. En dat is ook naar kijken. Dus dat vind ik misschien gelijk nog een kijk naar de tenure, dus de looptijd van iemand die in een organisatie gewerkt heeft. De looptijd van zeker sales managers, maar ook eigenlijk want sales van country manager wordt nog steeds een beetje verilderd. Daar wil ik nog een klein dingetje over zeggen. Ik denk niet dat je altijd per se moet kijken naar de sales manager die bijvoorbeeld in een ander bedrijf, in een succesvol ander Nederlands groter bedrijf sales manager is geweest. Dat is niet een goede country manager. Want daar heb je een heel andere skillset voor nodig. Dus ik hou heel erg van een stukje loyaliteit. Wat je vaak hebt, is ook nog sommige mensen, zeker in SaaS, die zijn wel trots op heel snel weer twee, drie jaar blijven zitten. Hoppakee, pak ik weer 10, 15, 20% mee. Nee, loyaliteit. Je moet bouwen met elkaar.
Ja.
En ik denk dat je daar ook facetten
dus
van
moet zien. Dus je kijkt naar langere looptijd van...
Ja,
ja, ja.
100%. En dan kom je terug. Ik ben er heel trots op dat ik wil ze niet eens meer verkopers noemen, maar wel de sellers die wij ons team hebben. Vanaf dag 1, ze zitten er nog steeds. Anita daar zitten, die zit er al 3,5 jaar. Het wordt ook gewoon het wordt een heel vertrouwelijk iets wat je bouwt. En daar wil ik dus ook even terug naar. Wat zijn dan de facetten die je wilt zien? Dat is ook een van de facetten die ik, dat is dan voor een country manager, als je zelf wil kijken naar, hey, is dit een organisatie voor waarvoor ik wil werken? Ik ging kijken naar de looptijd van hoe lang de leaders above me daar al zaten. Ik heb daar een CRO zitten, Geraldine, die daar al 3,5, 4 jaar volgens mij zit. Mijn directe manager, Olivier. Die heeft het Duitse sales team van scratch opgebouwd. Die zit er al 6 jaar. En die spreekt nog steeds met dezelfde passie als een ondernemer in deze organisatie. Dat spreekt mij aan. En dat geeft, en dat is weer terug. Dat is een fundament dat je bouwt. En wat uiteindelijk ook van een founder zelf moet komen. Dat spreek je uit aan die organisatie. Dat vertrouwen geef je aan die organisatie. Die openheid geef je aan de verschillende verantwoordelijkheden in zo'n organisatie. Om eigenlijk weer terug om die doelstellingen die daar gesteld hebben om die te bereiken en hoe je daar vervolgens komt, ja, heel
de
simpel.
Hoe is aan de country
en
manager.
Heel simpel, maar ja. Als je er niet komt, en dat moet ook uiteindelijk wel een founder zijn, hè? Wat ik denk wel belangrijk is voor een founder ook wel, geef niet die sleutels los en laat het gaan. Wat ik bijvoorbeeld heel erg mooi vond bij het voorbeeld van Rutger, founder van 24 Sessions, ja, die gaf mij heel veel vrijheid. Maar die heeft mij toch wel een potje aan enterprise sell. Hoe kun je aan banken, verzekeraars, aan overheden. Daar had hij zelf al heel veel ervaring mee in zijn verleden. Ja, die heeft mij wel even een speedcursus gegeven. Die liet mij niet zomaar los.
Nee.
Maar niet met het klein houden. Maar daarvoor is het wel belangrijk om, hey, laat het niet los. En denk je van, hey, ik als founder nu, ik kan nu de sleutel overgeven en het gaat allemaal goed komen. Nee, dat betekent ook als founder, spring op elke call die nodig is. Je moet niet uit het proces gaan stappen. Nee, samenwerken weer. Open communiceren, samenwerken. Ja. En dat dan samen weer gaan verankeren om zodoende te groeien. Dat kost tijd.
Je triggert me met de term co-founder. Je bent, denk ik in zo'n snel groeiende organisatie behoorlijk druk met het managen van het opzetten van zo'n team. Je hebt ook de spirit van een ondernemer, denk ik. Ik denk dat je komt uit een ondernemersgezin. Wat maakt het dat je niet zelf een founder bent vandaag en dat je bij Personio co-founder van het land bent?
Ik zeg dat heel veilig ondernemen binnen hele vertrouwelijke muren waar je elke maand gewoon je salaris krijgt. Maar nee, ik denk wat belangrijk is. je moet jezelf leren kennen. En ik denk, ik zit nu zelf 12 jaar in SaaS. Ik kom uit een ondernemersgezin, dus dan zie je ook wel, denk ik, een belangrijke. Je krijgt dan misschien een beetje mee dat je moet dan een soort van ondernemen. Want, hè, je vader heeft gedaan, je opa heeft gedaan, mijn broer zit in dan bedrijf. En nee, je moet je eigen weg gaan vinden. Waar krijg jij terug? We hebben het hiervoor ook gehad, hè, voordat we de show in gingen. Van, waar krijg je nou echt energie van? Volg dat. Waar krijg ik energie van? Schalen. Vergroten van zowel het talent van mensen als van zo'n organisatie. Je moet maar niet manager laten zijn van een accounting manager laten zijn van een organisatie met 100, 150 man. En misschien gaan we er komen. Zolang ik maar kan blijven ondernemen zoals en mijn passie kan blijven uitoefenen. Vind ik die niet, ben ik weg. En ik heb zelf getracht, niet heel lang hoor, om te ondernemen. Eigen SaaS-product proberen te bouwen met een paar hele, hele slimme technische mensen. Ik kreeg er gewoon geen energie van. Ik kon het niet kwijt. Waarom niet? Een klein clubje zat ik met de verploeteren op mijn zolderkamertje op een zaterdagmiddag. Terwijl mijn vrienden allemaal lekker in de lente en in de zomer lekker een biertje zaten te drinken. Was nog wel redelijk jong. En natuurlijk, dat is een lastige fase, moet je erheen. Maar ik kreeg daar gewoon geen energie van. Waar ik wel energie van krijg, zo'n team wat ik nu heb, waar ik gewoon weet dat ik met mijn energie, met mijn kennis en kunde, kan bijdragen aan de volgende stap.
Dus we gaan jou niet zien als SaaS-founder. Jij gaat niet een volgend SaaS-bedrijf oprichten. De volgende Europese unicorn. Ik kom niet op jouw naam.
Never. Nee, niet een unicorn. Want nee. Dat komt weer terug. Want daar hebben we het ook even kort over gehad. Iedereen denkt maar gelijk dus even terug. Ik kom uit een ondernemersgezin, dus je moet ondernemer worden. Ik ben SaaS-founder, dus ik moet een unicorn gaan bouwen. Nee, waarom? Wat wil je bouwen? Waar wil je voor staan? Toen ik hier binnen Luc kwam, en ik denk dat nog steeds dat het ook zeggen binnen Personio, wij willen met onze Benelux organisatie ergens voor staan. Een team in de hele Benelux organisatie, die met elkaar samenwerkt, die hele mooie events kan organiseren, zodat onze klanten en onze partners en iedereen die maar betrokken is bij het HR-spel, een ervaring meekrijgt die anders is dan puur, we zijn maar softwareleveranciers en willen jullie helpen automatiseren. Je wil ergens voor staan. En ik denk ook als founder, waarvoor wil je staan? En dan wil ik altijd nog eventjes de kudos geven. Ik heb toch wel trots dat ik bij een mooie bedrijf gewerkt die ik zelf nooit had kunnen bouwen mezelf. 1, teamleader. Hebben we het ook over gehad. De cultuur die zij hebben neergezet met Jeroen. Ja, prachtig. En waarom? Je hoeft er toch geen unicorn te zijn. Ze hebben een prachtig bedrijf gebouwd. Verkocht aan Visma. Onderdeel van Visma. Mooi voorbeeld. 24 Sessions. We hadden een heel mooi bedrijf gebouwd. Uiteindelijk ook verkocht aan Messagebird. Nou ja, ik ben altijd wel open daarin. Is ook niet helemaal goed gelopen. Niet helemaal zoals we misschien allemaal hadden gewild. Maar we hadden een prachtig bedrijf gebouwd met een hele goede cultuur. Moet je dan die unicorn worden? Nou, ik hoef niet aan te vragen. Zullen we naar de data kijken? Hoeveel bedrijven hebben überhaupt het vermogen om boven de 100 miljoen ARR te komen? ARR is annual recurring revenue. Heel weinig.
Ja.
Dus sta gewoon trots. Dus even terug. Je gaat mij niet uitsluiten in deze, want we zijn allemaal vrij jong. Ik ga zeker wel weer voor mezelf pionieren. Ik vind het heel leuk en ik denk dat ik ook wat kennis opgedaan heb. Maar ik krijg hier momenteel genoeg energie om, en er is genoeg ruimte om verder te groeien met elkaar. Zolang dat er is, prima.
Ja.
En we hebben nog wat jaartjes hopelijk. Dus,
ja. Dan heb ik nog een andere vraag, ook meer een persoonlijke vraag. In voorbereiding op dit gesprek ga ik natuurlijk allerlei dingen lezen en proberen op te zoeken over jou. En ik spreek wat mensen. En ik volg je al een tijdje op LinkedIn. Wat ik een hele interessante observatie vond, en die heb ik ook besproken met wat mensen om jou heen, is dat je enerzijds heel erg bezig bent met systemen, frameworks, blueprints. Je noemde net al Winning by Design. Hè? Je hebt de Revenue Architecture, zo'n boek lees je dan. En we zien op LinkedIn allerlei breakdowns en posts erover. Dus je graaft daar echt volgens mij heel diep in. En als ik in je omgeving luister, dan hoor ik ook dat je daar super goed in bent. Dat je dat heel scherp op papier krijgt, dat je veel documenteert. Dat is iets wat we...
Te veel soms, maar...
Ja. Dat is niet wat ik meekreeg. Ja. Het was echt heel positief. Dat lijkt een hele blauwe eigenschap eigenlijk. Hè? Dus iemand die heel analytisch is en tot op de punt komma eigenlijk in de systemen duikt. Aan de andere kant hoor ik ook juist een heel menselijk en heel sociaal, een leider die misschien veel meer geel is als we denken vanuit dingen als DISC. En,
100%. Ja.
Wat is nature en wat is nurture?
Ja. Het is altijd leuk als je iemand jou een vraag stelt, moet je maken wederstellen. Wat denk je dat nature is? Wat denk je dat nurture is? Ja, maar zo goed kennen we elkaar nog niet. We volgen elkaar al een tijdje, maar...
Nou, ik denk dat het vrij duidelijk is voor mij. Maar ik ben heel benieuwd naar jouw eigen antwoord. Maar goed, je stelt niet de vraag natuurlijk voor niks. Ik denk dat je in de basis heel erg menselijk bent. En dat je, dat is mijn analyse, dat je heel erg geel bent. Dat merk ik ook aan de manier hoe we dit gesprek hebben. Aan de andere kant denk ik dat je het belang hebt gezien van processen. Dat op het moment dat je in een snelgroeiende organisatie geen systemen inricht, dat je gewoon vroeg of laat gaat vastlopen in chaos. En dat het misschien zelfs een noodzakelijk kwaad is, hè, alle systemen en processen. Alleen omdat je lijkt er zoveel passie voor te hebben, voor die systemen, dat... Het noodzakelijk kwaad bij jou niet... Bij mij zou dat het zijn. Ik zou het zien als noodzakelijk kwaad misschien. Omdat ik ben misschien iets roder. Ook best wel een beetje geel. En ik kan blauw zijn. Maar dan zie ik het als noodzakelijk kwaad. Bij jou lijkt er bijna net zoveel enthousiasme te zitten... in het documenteren en in het delen van die kennis... rondom processen en systemen. Als in het gemak waarmee je hier aan tafel zit... en enthousiast je verhaal doet. Dus vandaar vind ik het een super interessante tegenstelling in jou.
Ja. Je begon het verhaal net met persoonlijk. Je zou mijn moeder moeten bellen. En jij moeten vragen... Is je zoon gestructureerd, ja of nee? Ja, jij moet vragen. En wat antwoord bij haar zal het zijn, de grootste goot die tegen zou komen. Ja. Nee, en ik, je antwoord is spot on. Ik ben een heel geel persoon. Soms is het misschien niet altijd leuk voor. Ik had toevallig met een van collega's in ons sales team ook over, inderdaad, die, laten we zeggen, een beetje een vergelijkbaar DISC-profiel waarschijnlijk heeft. Als je hier ook naar zou luisteren, weet je waarschijnlijk ook wie het is. Maar we hadden het toevallig gisteren over op de beurs ook onder andere. Maar ook gewoon een geel persoon. Gewoon heel. Ja, extravert, maar wel gewoon heel... Ik kan er ook niks aan doen. Heel energiek, openlijk, menselijk. Ik vind het gewoon mooi.
Jij kan er ook niks aan doen, zeg je. Maar het is gewoon... Het is mooi, hè?
Nee, is het wel. Ja. Nou, maar goed, belangrijk ook uiteindelijk, hè, terug naar keuzes. Je moet jezelf leren kennen en ook weten waar je moet doseren. En dus ook inderdaad, wat zijn je, laten we zeggen, mankementen? En een van mijn mankementen, ik heb daar toen ook wel eens een keer ik doe trouwens regelmatig wel een post over geschreven, is... Toen ik bij Teamleader zat, hadden we zo'n mooi proces met elkaar neergezet. En ik was een verwende account executive, want ik kreeg echt serieus de beste opportunities waar ik demo's aan klanten mocht geven. En ik had er dagen dat ik gewoon lekker om 8 uur of 8:30, ik ben een werkpaard, ik vind dat leuk. Komt misschien ook door het familiebedrijf, ik ben nooit helemaal uitgegaan. Maar gewoon 5, 6, 7 klantafspraken per dag kon doen. Natuurlijk allemaal digitaal, dus niet fysiek. En aan de lopende band. Ja, dan kon ik maar lekker. Ik zei altijd lullen met klanten, want het mooiste wat er is. Wat te lang soms, maar gewoon mooi. Gewoon jou begrijpen en andere dingen. Schreef ik alles op die mooie 10-liter klapblaadjes, schreef ik al mijn aantekeningen op. En die legde ik zo neer. Alleen na dag 1 denk ik, ja, ik was nu kapot. Ik wil nog 's avonds sporten, ik wil andere dingen doen. Dus dat ging opstapelen. Dus aan het einde van de week had ik zo'n pakket van... Alle dingen, alles dat ik genoteerd heb van mijn klanten. Wauw, shit. Moet allemaal in het systeem zetten. Kost me allemaal heel veel tijd. Wij verkochten een CRM-systeem. Wat leer je klant? Zeg nou direct alles wat je hebt, wat cruciaal is in het systeem. Met een goede structuur. Want wij verkochten aan veel ondernemers. Dan hou je in ieder geval je drukke hoofd hou je op orde.
Ja, en het is voor je collega ook wel fijn als het een deal wordt dat ze weten wat er is in de eerste ook gesprek.
Ook dat. En dat is sowieso in de SaaS-wereld wel een ding. Dus ik denk dat ik steeds meer leerde. En dat was eigenlijk ook wel de opdracht die ik uiteindelijk gewoon kreeg. Want ik kreeg de opdracht. En dat was uiteindelijk is dat winning design wel een soort van ook blueprint in mijn carrière geworden. Wat is nou onze customer-centric methodologie? Ik probeer het Nederlands gewoon te zeggen. Inderdaad, hoe we willen communiceren met klanten. Gewoon klantvrienden kunnen communiceren. En daar kreeg ik ook de kans in de organisatie bij Teamleader om dat ook allemaal gewoon te gaan documenteren. Ik zat in Berlijn in mijn eentje. Ik zat het zonder vriendin, zonder iemand in een huisje. Mooi appartement hoor, dus ook allemaal in een mooie stad. En ik ging mijn passie ontdekken in van, documenteren. Ik zat gewoon s'avonds, soms zelfs in de weekenden. En voor degene die dat nooit gehoord had, aan het kantoor. Ik ging zelfs zaterdag wel eens naar het kantoor toe, er was toch niemand. En ja, nogmaals, ik woon in mijn eentje. Natuurlijk, je hebt wel je mensen, maar ik ben af en toe ook wel een beetje een lonely wolf. Dat ik denk van, ik vind het lekker om 's avonds, ik ben energiek, moet ik mezelf terugtrekken, ben ik met mezelf bezig. Ga ik documenteren, ga ik dingen lezen. En zo ben ik een beetje mee begonnen om dat te gaan documenteren. En ik merkte dus dat naarmate ik dat ging documenteren en dat ging doseren, Zo'n heel trainingsprogramma gebouwd voor onze medewerkers als ze bij ons binnenkwamen qua onboarding. Maar ook als je, en dat mis ik nog steeds van veel organisaties, ook wel goede voor HR in die zin. Maar hey, je maakt, of het is ook voor managers, je maakt promotie van rol 1 naar rol 2. Maar heb je echt over nagedacht, wat heb jouw talent nodig om klaar te zijn, om succesvol te zijn, om die rol niet alleen om omzet te maken als ze het over een salesrol hebben, maar ook gewoon dat ze zelf het succes ervaren, dat ze beter worden. Documenteren, checklist bouwen en daar regelmatig op trainen.
Ja, dat is de blauwe kant.
Ja, ja. En het leuke is inderdaad, dat is gewoon iets verwoorden wat ik denk van, hey, die soort van die yin-yang, die tegenpolen. Ik heb zo'n druk hoofd met zoveel ideeën. Ik vind alles leuk en alles mooi. Maar door juist dat te documenteren, en dat we dus ook met inderdaad moeten groeien voor als country manager of in deze rol in deze organisatie. Door te documenteren, kan ik daarna kijken en wordt het drukker, hoop met al die ideeën meer gefine-tuned. Dus kan ik ook beter kijken van, maar wacht eventjes, ik moet dat gaan filteren, ik moet dat gaan verkleinen. Kan ik dus ook betere keuzes uiteindelijk maken? Want ik maak ze zeker niet alleen. Dus het helpt. Maar dat is inderdaad wel echt bijgekomen. En ik heb één tip, want dat vergeten we ook wel veel, voor de founders ook. Je kan niet vroeg genoeg beginnen met dat documenteren. Want je kan niet terug naar, als je een sales manager of een country manager of een next leader aan wil nemen, maakt niet uit, ook voor andere departementen, verwachten dat zij dat maar even allemaal gaan doen. Jij schudt zo dat hele team daar naar hen toe. Die hebben ook te maken met een team die je aanstuurt. Die moet je ook weer aandacht geven. Dus begin vanaf dag 1 met documenteren. En daar komt nu eventjes hele AI hint op. Je hoeft het echt niet allemaal zelf te doen.
Wordt ook wat makkelijker. Screen recordings kan al helpen.
En dan en dat samenvatten. Je kan de beste prompt vragen. ChatGPT. En de basis die daaruit komt, die is voldoende om 60% of 70% gedocumenteerd te krijgen. En als je dat dan wil weer fine-tunen, omdat je een beetje een... Nou, mag die woord niet gebruiken. Dus ga niet zeggen.
Dat je heel blauw bent.
Heel perfectionistisch bent, om het zo te zeggen.
Ja, nee.
Je gebruikt die technologie om productiever daarin te worden.
Ja.
En ga doen. Ook al is het niet leuk, jij als leader, dan zeg ik tegen mijn managers ook altijd, wij kunnen niet verwachten, even gek, als jouw verkoper of enige vorm in jouw team niet functioneert, had gisteren nog over, met Frederik van Shiftbase, ook een heel mooi bedrijf over in Nederland om efficiënt te groeien. Jij faalt als leider, als jouw mensen niet succesvol kunnen zijn. Je hebt ze aangenomen, jij hebt tijd om ze te trainen, om ze te coachen, om ze te begeleiden. Dus alle beslissingen die gemaakt zijn, heb jij gemaakt. En dan moet je ook gewoon voor lief nemen als die mensen die het werken. Dat kan ook, hè? Want het kan nog steeds zijn dat je mensen aanneemt die niet. En dan moet je zorgen dat je er goed afscheid van neemt. Maar je moet het proces documenteren. Want je kan niet verwachten dat dat drukke hoofd, dat misschien hier tegen ons is, dat een medewerker die aanneemt, dat hij het allemaal maar begrijpt. Van wat, hoe, we noemen dat intern, what good looks like. Nee, jij moet documenteren.
Ja.
En je moet zorgen dat die cultuur ook onder jouw managers eigen gemaakt wordt, zodat jij dit hoeft te doen. Ik ben een heel groot fan van Notion, dat weten sommige mensen wel.
Ja.
Die biedt die templates om dat te doen. Dus wat hebben wij gedaan in de Benelux? Daar ben ik best trots op. We hebben vanaf dag 1, ik heb gewoon de structuur gebouwd. Ik heb ook gezegd, de SDR-manager, de E-manager, de marketing-manager, alle processen die we doen, een event, blueprinted. Zet gewoon in de basis, hoeft niet heel mooi te worden. Zet het neer, kunnen we op itereren. Nu hebben we vervolgens een eventmanager aangenomen. Die kan daarop doorwerken. En vervolgens laat jij als een SDR of een AI-manager laat je ook zorgen dat de best practices van jouw beste salesmensen die heel goed performen. Collega die er al 3,5 jaar werkt. Laat er haar documentatie in wat zij denkt wat goed is. Laat eraan toevoegen. Ja. Iedereen gaat zo die skill leren.
Ja, het is een beetje progress over perfection. Ja, dus niet gelijk de eerste keer alles perfect willen hebben. Dat remt enorm af.
Alsjeblieft, maar wat krijg je hiermee? En dat is het belangrijkste. Dan kom je misschien heel mooi met het verhaal wat jij zei van, wat moet nou de rol zijn van die country manager. Die moet niet zijn, Koen Stam, die wil binnen een 1,5 jaar, 2 jaar promotie maken. Nee, die moet de blueprint neerleggen voor de schaling waar hij voor aangenomen is naar de volgende fase. Want als er iets gebeurt, of hij functioneert niet goed, of hij gaat weg, of whatever gebeurt, het bedrijf, de organisatie kan doorlopen. Kan door, op basis van wat ik heb toegevoegd, kan doordraaien. Jij bent onderdeel van een team. Het gaat niet om jou. En dat is nog het laatste, misschien al hele mooie, want als je daarover praat, kom erin. Te veel sales managers, country managers, in mijn optiek, niet dat ik geen ego heb hoor, maar hebben gewoon een te groot ego. Die denken dat zij het belangrijkste zijn. Hell no. Je klant is sowieso het belangrijkste, want die betaalt nog steeds dat salaris wat je elke maand veel te mooi krijgt. Maar je moet je een soort van weg, je moet je klein maken. En je moet gewoon zorgen dat die organisatie in alle tijden door kan lopen. Want als dat niet zo is, en dat is voor een founder, dat is wel een hele belangrijke hoor. En natuurlijk niet altijd makkelijk, want ik weet allemaal welke druk er op de schouder ligt van een founder. En ik wil hem zeker niet delen, want het is veel. En dat vergeet trouwens ook wel, dat moet ik wel zeggen, werknemers vergeten heel veel. Ik kom uit een ondernemend gezin, maar ik heb heel veel respect. Maar goed, we hebben daar ook hiervoor over gesproken voor elke vorm van een founder. Want er komt heel veel op je af. Maar dat documenteren en die zaken die komen en die moeten beginnen bij jou. Want als jij daar niet mee begint, en als jij daar niet mee, en het is niet je favoriet, maar als je dat niet doet, je organisatie wordt gewoon niet schaalbaar.
Ja. Ik vind het mooi hoe je de aflevering rond hebt gemaakt. Want eigenlijk concluderen we nu aan het eind van deze aflevering volgens mij dat als je dus een country manager gaat aannemen of iemand in een nieuwe regio die de leiding gaat nemen, dan zou je kunnen zeggen, en klein vraagteken of het klopt, het North Star principle is eigenlijk, hij of zij moet de organisatie zo inrichten dat de organisatie zelfstandig kan opschalen. En daar moet die persoon toe in staat zijn. Dat is je opdracht.
Ja, want als je die opdracht afgerond hebt, kan jij door naar een andere of een vergroting van deze opdracht. En dat stukje wat je gebouwd hebt, dat draait dan op zichzelf. Want we zijn toch bezig met, ik noem het altijd revenue blocks bouwen in een SaaS-organisatie. Ja.
Dan zijn we rond.
Nou ja, ja mooi samengevat. Maar jij kan je aantekening maken. Ik moet altijd het drukke gele hoofd doen. Dus,
Alright, nou het is gelukt samen denk ik.
Heel goed,
dankjewel.
Top.
Ja, en dank voor het luisteren naar deze aflevering. Je hebt veel kunnen horen over de rol die Koen invult binnen Personio. En nou, je hebt ook kunnen horen hoeveel passie en energie Koen in het werk en ook in dit gesprek legt. Ik hoop dat je waardevolle inzichten uit hebt kunnen halen en die toepasbaar zijn voor jouw situatie. Tot volgende week. Ciao!